Gemeente, we hebben de volgende afkondigingen voor u. En deze dienst gaat dominee de Groot voor u voor. De schrift lezen voor vanmiddag is uit Hooglied 8. Volgende week hoopt in de morgendienst dominee van Harten en in de middagdienst kandidaat Rietveld voor u voor te gaan. Dit alles zo de Heere wel aan mij leven. Vandaag wordt er bij de uitgang gecollecteerd voor het contactblad, van harte bij u aanbevolen. De voorzang voor deze dienst is van gezang 1, het eerste en het tweede vers. De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen van Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Het tweede vers van Psalm 63. Is van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna van Psalm 63, het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Het derde vers van Psalm 63, nadat u ons geloof hebben beleden, en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus wij geloven en beleiden één enige katholieke of algemene kerk, de welken is een heilige vergadering van ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus. Gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van het begin der wereld af en zal er zijn tot het einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, welke niet zonder onderdanen zijn kan. En deze Heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woede van de hele wereld, hoewel ze somtijds een tijd lang zeer klein en als tot niets gekomen schijnt te zijn in de ogen van de mensen, gelijk zich de Heere gedurende gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de hele wereld. Nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Amen. Schriftlezing vindt u in het Hooglied van Salomo en wel het 8e hoofdstuk. Wij noemden nu Hooglied 8. Och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. Dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden ze mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijn moeders huis. Gij zou mij leren, ik zou u van specerijwijn te drinken geven, van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lust. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht, daar heeft ze u met smart voortgebracht, die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf, haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen, ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken, al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde. Men zou hem ten eenenmale verachten. Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij onze zuster doen in die dag? Als men van haar spreken zal, zo zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met cederplanken. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als een die vrede vindt. Salomo had een wijngaard, de Baal Gamon. Hij gaf deze wijngaard aan de hoeders. En ieder bracht voor deszelfs vrucht 1000 zilverlingen. Mijn wijngaard die ik heb is voor mijn aangezicht. 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. Maar 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. O gij bewoonster der hoven. De metgezellen merken op uw stem. Doe ze mij horen. Kom haastelijk, mijn liefste. En wees gij gelijk een ree of gelijk een welp der herten op de bergen der specerijen. Amen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Hooglied 8, vers 5, het eerste gedeelte. Hooglied 8, vers 5, het eerste gedeelte. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, wij zoeken uw aangezicht in het gebed, om uw onmisbare zegen te vragen over de bediening der verzoening. Wat zijn wij van u afhankelijk? U die het ons zelf gezegd hebt, zonder mij kunt gij niets doen. Hoe zouden wij uw woord kunnen preken, Heere, als u ons zelf niet geeft te spreken? O, maak ons maar vol van u, o Heere Jezus, opdat wij u mogen verheerlijken. Uw kind en knecht Paulus heeft gezegd, hij wist niet anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En hij, dat is deze borg en zaligmaker, voldoet immers aan al onze belangen. U hebt hem gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, ja, tot een volkomen verlossing. En daarom, tot wie zullen we dan anders heen gaan, Heere? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Genade is in uw lippen uitgestort. Mogen we dan vanmiddag aan uw lippen hangen en de woorden opeten en niet met mate, o dat wij ons te goed zouden doen. Hier, waar de rust geschonken wordt en het vette van uw huis gesmaakt, waar een volle beek van wellust elk in liefde dronken maakt. O, het zal aan u niet liggen, Heere. U hebt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, daar waar geen weg meer was, een verse, dat is een nieuwe en een levende weg geopend in de Zoon van uw zondaarsliefde. O Vader, wat heeft u toch bewogen om het liefste dat u had prijs te geven, u die uw Zoon hebt laten vernietigen, aan het vloekhouder schande heeft gehangen, een vloek geworden zijnde voor ons, opdat wij rechtvaardigheid God zouden zijn in hem. Heer, het is een mysterie. Het laat zich alleen door het geloof bewonderen en aanbidden. En om dat dierbare, zaligmakende geloof komen wij u eerbiedig smeken. Schenk ons dat geloof, Heer, als we het nog niet hebben. En vermeerder ons het geloof, opdat we meer en meer de schoonheid van deze koning zouden mogen zien en wij ons in hem zouden verlustigen. Maak zo uw omwandelingen onder ons. U kent ons. U weet waar de kudden is gelegerd. U weet wat nodig is. Tot bekering als we nog onbekeerd voortleven. Tot versterking als we in twijfel en aanvechting verkeren. Tot bemoediging als we mogen hopen op de Heere alleen. Uit genade. Amen. U mag uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de instandhouding van de predikantsplaats, de derde voor de kerkvoogdij. En straks bij de uitgang zal er nog gecollecteerd worden voor het contactblad. Van harte aanbevolen. En wij gaan zingen van Psalm 97, de versen 6 en 7. Psalm 97. Psalm 97. En daarvan de versen 6 en 7. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer op steeds op zijn genade. En ook het 7e vers: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Psalm 97, vers 6 en 7. gemeente om de taal van het liefdeslied, het mooiste liefdeslied dat ooit gemaakt is, te kunnen verstaan, is nodig om te weten over wie het gaat in het Hooglied van Salomo. In eerste instantie gaat het over Salomo, koning Salomo, die de dichter is van dit prachtige lied. En het gaat over zijn bruid. Een heel bijzondere bruid. Geen prinses, geen schatrijke koningsdochter. Nee, ze is maar een heel eenvoudig meisje uit de woestijn, een beduïnendochter, een herdersmeisje, een herderinnetje, een kind dat gewend was om iedere dag met de schapen en geiten op te trekken in het onherbergzame woestijnlandschap. En vanwege de brandende zon voortdurend bezig was om beschutte plekjes te zoeken voor haarzelf en voor haar beestjes. Op zo'n meisje heeft Salomo zijn oog laten vallen. Dat is op zichzelf al heel bijzonder natuurlijk. Een meisje dat zwart was, dat wil zeggen, ze was diep gebruind door de zon. Een meisje dat zichzelf lelijk vond omdat ze bruin was. Het kan verkeren. Nu zijn we mooi als we bruin zijn althans. Dat wil men ons doen geloven. Maar toen was men mooi als men blank was. Als de schoonheid van de bruidegom wordt bezongen, dan wordt hij blank genoemd. Dat ziet op zijn schoonheid. Maar hoe zwart dit eigen, of dit herderinnetje ook in eigen oog was, in zijn oog, in de ogen van Salomo, was ze lieflijk. Zij wist dat ook. Dat heeft hij meerdere keren natuurlijk tegen haar gezegd. En ze vertrouwden hem. De taal van de liefde wordt onvoorwaardelijk geloofd, nietwaar? Daar hoef je geen moeite voor te doen. En ze zegt ook, ik ben zwart, toch lieflijk. En dan gebruikt ze ook nog een vergelijking, zodat we het goed weten hoe zwart ze zichzelf wel vindt. Zwart als de tenten van Kedar. Dat waren van die vale, grijs-zwarte geitenharen tendoeken van een Bedouïne tent. Lelijk, niet om aan te zien. Nou, dat vond zij van zichzelf. Maar hij vond haar lieflijk. En hij zegt van haar, gij zijt de schoonste onder de vrouwen. Dat vermag de liefde niet waar. Er was geen mooier meisje voor hem dan dit herdersmeisje. De mooiste. Er kon dus niemand mooier zijn dan zij. En nu gaan we een stapje verder. Misschien hebben we er al zin in gekregen, dat was de bedoeling. Maar dat je voor jezelf al een stapje hebt gemaakt en gezegd, ja, maar dat Hooglied, dat slaat toch nog veel meer op de relatie die er is tussen de Heere Jezus als de bruidegom en zijn bruid. Dat is zijn gemeente, dat is zijn kerk. En dan de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, van het begin van de mensheid tot nu toe. Dat is zijn bruid. Gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed. En de grote vraag voor ons allemaal is of wij een levend lidmaat van die kerk zijn, van die ene heilige algemene christelijke kerk. Vandaar dat ik natuurlijk vanavond artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis had uitgekozen om ons geloof mee te belijden. Wij die ons zo druk maken om kerkmuren vaak en om instituten, maar de Heere weet er wel raad mee, dat is wel gebleken. Wat wij nooit gedacht hadden, dat gebeurde in 2004. Onze vaderlandse kerk ging er aan. Had je het ooit kunnen denken? Maar het gebeurde. Ja. En het is dus maar goed, gemeente, want we zouden toch geen raad weten. Als het nou van een instituut of van een organisatie af zou moeten hangen, waar die ware christelijke kerk wordt gevonden. O, die ene ware christelijke kerk is die gemeenschap van ware Christusgelovigen. Niemand meer en niemand minder. Die met die ene ware zaligmakende band van het geloof met deze dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus verbonden zijn. En dat is de band die hij zelf gelegd heeft in zijn grenzeloze zonderliefde. En die door geen kerkscheuring teniet gedaan kan worden. Hij zegt van die kerk, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren, die zijn steeds voor mij. Wat voor etiket u en wij daar dan ook opgeplakt. En wat is dat een troost, gemeente. Maar dan moeten we wel weten in hem gevonden te zijn. En als het nou niet zo is, dan is de prediking in eerste instantie vanmiddag ervoor bedoeld om dat wonder ook in u en jouw leven plaats te laten vinden. Want het zaad zal weer gestrooid worden. Welk is het zaad van de weder. Geboorte. Nou, Christus, de bruidegom en zijn bruid. En dan zeggen we nu we dit alles zo met elkaar gehoord hebben, meer dan Salomo is hier. Nu mag de nieuwtestamentische gemeente in de bruidegom van het Hooglied haar zaligmaker Jezus Christus ontmoeten. En zij, ze mag zijn bruidsgemeente zijn. En dat dat nu al is, van het eerste mensenpaar af, gemeente. Ik heb als een kind van de Heer horen zeggen in het verleden, Christus is nooit zonder bruid geweest. En zo is het ook. Van het begin van de mensheid af. Tot op de dag van vandaag. En dat is niet dankzij u en mij, maar dat is dankzij de Heere alleen en vanwege zijn verbond, dat van geen wankelen weet. Er gaat het om zijn bondsvolk. En dat blijkt al zo heerlijk in het Oude Testament. Dat is de tijd waarin dat Hooglied is geschreven. Want dat moeten we ons natuurlijk wel realiseren. Dat de Heer Jezus nog niet geboren was toen Salomo dit lied maakte. En dat die bruid onder de oude bedeling het volk van Israël was. En de bruidegom was de Heere God, de God van het verbond. Zo werd dat ook door de rabbijnen uitgelegd. En met die uitleg is natuurlijk ook de Heer Jezus Christus zelf geconfronteerd geworden. Toen hij 30 jaar oud was, want eerder werd vanuit het Hooglied niet gedoseerd. Maar dan mogen wij, als die Christus gekomen is, en wat een genade, dat Hooglied lezen met de ogen dat in Christus Jezus nu ook die schrift in onze oren vervuld is geworden. En dan zien we dat die bruid niet beperkt blijft. En dat heeft de Heer Jezus zelf ook zo gezegd. Tot dat Joodse volk. Op wie God zijn oog had laten vallen uit louter genade. Want wat onderscheidde dat volk van alle andere volken? Wel dit, dat God zijn oog erop had laten vallen. En zo is het nog, wat onderscheidt ons van al die miljoenen mensen. Die van de Heer niet meer weten. Terwijl het ons met de paplepel is ingegeven van het begin van ons kind zijn af tot op de dag van vandaag toe. O God, wat onderscheidt ons? Nou, dat hebben we uitsluitend en alleen aan deze God te danken. En dan in Christus Jezus
zijn die verre waren nabijgekomen. Dat staat zo prachtig in die Pinksterpreek van Peter. Zo velen er onze God toeroepen zal. Nou, dat heeft hij gebeurd. En die stem heeft ook Ierseke bereikt. Vanmorgen moest de Heer Jezus door Ierseke gaan. En nu zet hij andermaal zijn voetstap. En waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het al ten vet, daar zal het al ten zegen dijen. Heeft juist Christus zelf niet dat oog voor de wereld geopend? Hij heeft het tegen zijn discipelen ook gezegd. Ga dan heen. Dat wordt tegen Joden gezegd, hè? Bedenk dat, hè? Vanuit de engte van het apart gezet zijn. Vanuit de engte van het geheiligd zijn. Ga dan heen. Breek eruit. Die grenzen open. En dan in de hele wereld. Tot aan de uitersten van de aarde. Nou, dat zijn wij toch ook wel een beetje, of niet? Bij ons land houdt het land op. Dan gaan we zo de zee in. Maar de Heere wist ons te vinden over de zee heen. Hij kwam vanuit Engeland naar ons toe. Ruwweg zo'n 1300 jaar geleden en hij is er nog. Dat is op zichzelf ook al een buitengewoon wonder als je bedenkt dat al die eerste gemeentes die in de Bijbel genoemd worden, Laodicea, Smyrna, noem al die gemeentes maar op, die hebben maximaal 400 jaar bestaan. Toen was er niks meer van over. Weg is weg, zei Luther, en dat is daar ook gebeurd. En wij, we hebben dat evangelie al 1300 jaar in ons midden en het ligt er nog. En het wordt nog gepreekt en God zendt nog steeds gaarne getrouwe dienstknechten om dat evangelie aan je hart te leggen. Zonder onderscheid. Er zijn Bijbelsverklaarders die van mening zijn dat de vraag van onze tekst, wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste, het Joodse volk is. Als ze in de woestijn van deze wereld opkomen te midden van dat heidendom. Leunend op de Heer, de God van het verbond. Laat me zeggen, dat is de oude visie en terecht, denk ik. En nu blijkt dat die heidenen deel uitmaakten van dat, van diezelfde kerk die God uit dat Jodendom en uit dat heidendom zich heeft geformeerd om zijn lof te verkondigen. Nu leunen Jood en heiden samen op diezelfde liefde. En wij weten dat wat het Jodendom betreft het nog maar heel beperkt is gebleven. Kijk, Pinkster was een hele gebeurtenis, laat dat duidelijk zijn, als er zoveel duizenden Joden tot geloof in de Heer Jezus komen. Maar het is maar een druppel geweest. Bij wat er nog staat te gebeuren, er komen nog oceanen van heil over dat Joodse volk, dat gelooft u toch ook zeker? Echte Pinkster moet nog komen hoor, als het gaat over het toebrengen van het Jodendom. Dus wat dat betreft mogen we ook nog naar de woestijn kijken. En ach, wie meet, maken we het nog wat mee, mogen we dat Jodendom uit de woestijn zien komen van het ongeloof. En leunend en steunend op de zoen en kruisverdiensten van Jezus Christus alleen. Kijk, dat geeft alleen maar vreugde, gemeente, als we zelf op de Heer Jezus mogen leunen en steunen. Want anders, dan maakt dat woord ons ook niet warm voor het Joodse volk. Je moet toch eigenlijk zelf persoonlijk de Heer Jezus hebben leren kennen. Wil je met ware bewogenheid en liefde naar je Joodse medemens kijken. Uit dat volk is onze heiland voortgekomen. Hij was echt Jood, voluit Jood. Hij is helemaal in deze sfeer van het Hooglied en van de psalmen groot gekomen. Dat was zijn eten en drinken. Nou, maar dan gaan we de lijn van de geschiedenis maar volgen als wij hier spreken over die woestijn. Dan gaan we eerst naar ons allermoeder toe, die in een paradijs geschapen is van Gods wegen. Twee volwassen mensen, de enige twee die volwassen ter wereld zijn gekomen. God heeft ze eigenhandig gemaakt. De eerste uit de stof der aarde en de tweede uit een rib genomen vanuit Adam. Nou, en wat zien we nu als zij gezondigd heeft, dan vlucht zij, ja, de woestijn in. Ze vlucht immers bij de Heere vandaan. En wat is dat anders dan een woestijn? Waar God niet is, daar kan geen sterveling lafenis krijgen. Daar is alles dor en mat. En brandt het van de droogte. En dan lost zij het op, denkt ze. Samen met haar man Adam. Door zichzelf te bekleden met wat vijgenboombladeren. Maar God lost dit menselijk drama op. En we weten hoe hij het gedaan heeft. Zo volmaakt. Ten eerste zoekt hij ze op. Kijk, daar begint het mee, gemeente. Ook vandaag, hoor. God zoekt u op. En ja. En mij. Godzijdank heeft hij dat gedaan. En wat is het dan waar, gemeente? Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Dan is het uitsluitend en alleen aan hem te danken. En dat zien we daar al, waar de mens het paradijs tot een woestijn heeft gemaakt. En dan is God daar onmiddellijk met zijn belofte. De belofte van het zaad dat komen zou. Dat de kop van Satan zou vermorzen. Dat zou overwinnen. En dan bevestigt God die belofte. Dan neemt hij die vijgenboombladeren weg. En dan zorgt hij voor vellen. Dat betekent dat God, de meeste verklaarders zijn het daar wel over eens, dat God zelf een aantal dieren heeft geslacht. Dan vloeit het bloed in het paradijs, gemeente. Door u en mijn schuld. En dat bloed dat wees heen naar dat bloed dat gestort zal worden door de Heer Jezus. Dat begint daar. Maar zie de zorg van God. Hij zoekt ze op. Hij belooft de vernietiging van de kop van Satan. En hij deelt de verzoening mee in de offeranden. En dan trekt hij die kleding nota bene zelf aan. Dat kunt u lezen. Hij doet ze zelf die vellen aan. Hij neemt dat eigen gemaakte gedoe weg, gemeente. Oh, ik hoop toch zo. Dat alles wat u en ik aanbrengen, om zalig te worden. Althans, menen te kunnen aanbrengen. Dat de Heer je dat nu hier zo onder de prediking wegneemt. Dat je voor God niet kan bestaan met al die eigen gemaakte en eigenwillige godsdienstigheid. Op zichzelf was natuurlijk niks op tegen dat ze hun schaamte bedekten, want ze voelden zich beschaamd vanwege hun doen en laten. En soms denk ik wel eens, hadden wij wat meer schaamtegevoel, ook in de kerk. Ook in de kerk. Hadden we maar eens wat meer schaamtegevoel. Maar kijk eens wat de Heer doet. Wat nou de mens niet op kan lossen, dat doet hij. En dan zo volkomen dat er twee mensen voor hem staan die hij tot zijn bruid heeft aangenomen. Adam en Eva. En als ze dan uit het paradijs verjaagd worden, gemeente, is het nochtans zo dat zij opklimmen uit de woestijn. Heb je zo wel eens naar het paradijsverhaal gekeken? Dan klimmen ze op uit de woestijn. Hoe? Terwijl ze lieflijk leunen op hun liefste. Ze hebben het hooglied niet gehad, anders zouden ze het gezongen hebben, naar mijn overtuiging. Zoveel liefde tot de Heere gaat. Je ziet ook onmiddellijk wat er gebeurt. Er is gemeenschap tussen Adam en Eva. Juist in de verbondenheid met de Heer. En dan is ook alles van de Heer. Dat is ook zo verstaanbaar, nietwaar? Dat hebben ze beseft toen. Dat is een geloofszaak geweest. Dat ze zonder hem niks konden doen. Ja, zonder, dat hebben ze gekund. Van de Heere weglopen. Dat hebben ze gekund. Maar wat een wonder dat hij nou zijn opzoekende zonderliefde tegenover stelde. En dan op deze zo bijzondere wijze. Dat alles ziende op dat volmaakte offer dat gebracht stond te worden. En wat zegt dan zij als ze zwanger wordt? Ik heb een man van de Heere verkregen. Precies. Eva kan zo begrijpen. Je schrijft alles aan de Heere toe. En u weet hoe dat drama afloopt met die jongen. Die slaat zijn eigen broer dood en die verdwijnt uit het gezichtsveld van zijn ouders. En dan krijgt ze weer een ander kind, Seth. En dan zegt ze, de Heere heeft mij zaad ter vervanging gegeven. Precies hetzelfde verhaal. Hè? Dan komt het allemaal bij de Heere te liggen. Zo eren we hem. Zo dienen we hem. Dat is nou dat wondere kindschap Gods. Dat is nou bruid zijn. Dat is nou ook leunen op hem. Maar dan ook op hem. Alleen. Nou, dan gaan we sprong maken. Dan gaan we weer naar zo'n bruid toe die leunt. Ook in de lijn van de geschiedenis maar, hè. Ik zie er weer een uit de woestijn opkomen. Wij zouden er ons voor schamen. Rachab de hoer. Die komt ook uit de woestijn. En die leunt ook lieflijk op haar liefste. U weet het, hè. Die verspieders komen kijken hoe ze Jericho moeten innemen en dan worden ze ontvangen in een bordeel. Door een publieke vrouw. Ja, je zou haar zeggen, heren, dat had u net zo goed niet in de Bijbel kunnen laten zetten, bij wijze van spreken. De Heere doet het nog anders. Die zet die Rachab ook nog in het geslachtsregister van zijn kind. Dus zo gaat de Heere nou met zondaar om, gemeente. Kijk, als u daar te goed voor voelt, ja, dan kan ik dat begrijpen dat u dat denkt. Maar als je nou jezelf enige mate leert kennen, door de genade van de Heilige Geest, wordt het dan toch allemaal dierbaar dat daar nou een hoer leunt op de gerechtigheid van Christus en dat ze dan voor God een reine maagd is zonder vlek en zonder rimpel. Want dat maakt het wonder uit van de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is de leer van de reformatie. Dat is de gereformeerde leer naar mijn overtuiging die de beste samenvatting is van de hele Bijbelse geloofsleer. Wat zijn wij bevoorrecht, gemeente? Als we leunen mogen op de gerechtigheid van Christus alleen. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewist. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nou, die Rachab die heeft op een of andere manier gehoord van de God van Israël. De geruchten zijn natuurlijk legio geweest. En ach. Zij heeft serieus genomen dat dat wel eens een grote bedreiging zou kunnen vormen voor haar en haar huis. En dan komen die verspieders bij haar. En dan moest kijken wat daar zij zegt tegen haar. Tegen die man. Ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft. Want de Heer uw God is God boven in de hemel. En beneden op de aarde. Wat een belijdenis. Dat verwacht je toch niet als je een bordeel binnengaat, wel? Dat je zulke dingen hoort. Nee, maar daar gebeurt het, dat kan het ook niet helpen. Dat is nou het werk van de Heilige Geest geweest. En dan zegt ze tegen die mannen. Nu dan zweer mij toch bij de Heere. Terwijl ik weldadigheid aan u gedaan heb, dat ge ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. En geef mij een waarteken. En dan bevelen die verspieders om dat scharlakenrode koord wat uit haar huis hing, wat normaal diende om kranten te trekken, net als bij ons de rode lampjes op de wallen aan zijn, zo hield zij dat rode koord buiten de deur. Nou, dat koord moest als teken dienen. Ten bewijze dat achter dat koord zowel Rachab als haar vader en moeder en haar broers en zusjes allemaal gespaard zouden worden bij de inname van Jericho. O, dat koord dat altijd buiten het raam had gehangen vanwege de vuile hartstochten van mannen. Dat koord mag nu vanwege de liefde Gods in Christus Jezus buiten hangen. En dan waren al die mensen die achter dat koord huisden veilig. Nou, zijn er nou van die zondaar die dit nou precies nodig hebben vanmiddag? Kom maar. Kom maar. En nog is er plaats. Daar hoeft er niemand achter te blijven. Het zal er wat zijn, nietwaar, zo dicht bij de zaligheid. Want dat verkeer, de aanraking met de Heere Jezus, zijn we zo nabij gekomen. Dichterbij kan het niet. Hij is onder ons. In het gewaad van de Schrift. Eenvoud van het geloofsleven leert om de handen te leggen op dat wat God belooft. Dat scharlakenrode koord dat zag op het bloed, hè? Net zoals die vellen zagen op het offer van Christus. Ziet dat scharlakenrode koord dat daar buiten hangt. Op het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Dat reinigt van alle zonden. En dan wordt die Rachab wordt gezet in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En ze mag ook staan in de geloofsgalerij van Hebreeën 11. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen. Als ze de verspieders met vrede had ontvangen. Het wordt toch nog onomwonden gezegd ook. Hè? Er staat niet alleen door het geloof is Rachab niet omgekomen. Nee, door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen. Dan weten we precies over wie we het hebben, zegt de Heere dan. Er is geen vergissing van mij geweest. En ze is niet omgekomen, gemeente. Zij behoort tot de gezaligde. Tot die levende kerk. Omdat ze leunde op Christus. En op zijn gerechtigheid. In de belofte. Nog een bruid. Die leunt. Ook maar weer naar het Oude Testament. Rut. Een Moabitische notabene. Het land van de gruwelijke afgoderij. Wie herinnert zich niet de zonde van het volk van Israël met de god van Moab, Baal Peor? Ze hadden zo'n gruwelijke goddeloosheid bedreven met de afgod van de Moabieten, dat er, voordat ze de grenzen van Kanaan bereikt hadden, 24.000 mannen stierven vanwege die gruwelijke zonde met Baal Peor. Nou, en dan komt er een meisje uit dat land. Zij was getrouwd met een Joodse jongen. Naomi met haar man. En de twee zoons, ze waren naar Moab getrokken vanwege de hongersnood. We kennen die geschiedenis wel. En dan trouwt die jongen met Rut. En ze sterft, of hij sterft. En dan gaat, die man sterft, die andere zoon ook. En dan gaat Naomi met die twee schoondochters naar Israël. Terug weer naar het vaderland. Orpa blijft achter en Rut gaat mee. Naomi heeft tegen haar gezegd: kind, waar begin je aan? Want die zag dat woestijnleven van Rut wel aan natuurlijk. Blijf toch in je eigen land, blijf bij je eigen God. Ga je schoonzusje achterna. Maar Rut mag die geweldige keuze doen op de grens. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Kijk, daar legt zij haar geloofsvertrouwen al bloot. Je mag haar op die grens al zien leunen, op haar liefste in dit woord. Want dat is een belijdenis. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Daar zie je al dat mijnen van het geloof. Ze klampt zich al aan die God van Israël vast. Daar blijft voor haar maar één weg over en dat is de weg naar dat land. De God van Israël. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Dan mag ze uit dat heidense Moab opklimmen. Als een weduwvrouw. Samen met haar schoonmoeder. En moet eens kijken hoe de Heer het leidt. En dan mag ze eenmaal in Bethlehem aangekomen. Mag ze gaan leunen op Boaz. Dan mag ze tot het geslacht van David gaan behoren. Waaruit de Messias, de Heer Jezus Christus, geboren zou worden. Middelijkerwijs heeft de Heer haar gebruikt om dat zaad ter wereld te brengen, dat de kop van Satan zou vermorzelen. Zij mocht leunen op Boaz. En meer dan Boaz is hier in de Heer Jezus Christus. Zie je dat dat nou eenvoudig met die keuze is begonnen? Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Dat is in het geloof altijd zo. Het gaat om een keuze. Dan kun je niet langer meer marchanderen met de dingen van deze wereld en van de godsdienst. Dan gaat het om hem alleen. Heere, waar dan heen tot u alleen? Herkennen we dat? Denk aan christen die de vingers in de oren steekt. Niks meer met stadverderf van doen wil hebben. Leven, roept hij. Eeuwig leven. Waar is het dan om begonnen? En hier ligt de dood. In mezelf, in het wereld, in een wereld zonder God en zonder Christus ligt de dood. Maar hij zegt: ik ben het leven. En wie in mij gelooft zal leven. Ook al ware hij gestorven. Kijk nou toch. Nou gaan we een sprong maken naar het Nieuwe Testament. Want ook daar zijn er die lieflijke leunen op haar liefste. En dan gaan we en dan ga ik. Er zijn heel veel jongeren in de kerk. Broeders, dat is een grote zegen. Dat geeft de Heere aan Ierseke zoveel jonge mensen. Nou ga ik het hebben over een bruid
van nou, ik schat ze al oud als ik zeg als ze 15, 16 jaar is. En dan heb ik het over Maria. De moeder van Jezus. Geringer kan haar gestalte niet zijn. Dat woestijnmeisje van Salomo zag er niet uit. Maar naar Maria keek helemaal niemand. Ze woonde in het verachtelijke Nazareth, het Galilea der heidenen. Nou, een beetje fatsoenlijke Jood, die kwam daar niet eens. Dus God heeft ze echt opgezocht. Hij zendt zijn engel naar Bethlehem. Of naar Nazareth. Zo doet de Heere dat. Hij heeft ze opgezocht. In een woestijn van geesteloosheid. Want dat was... Het was het Galilea der heidenen, hoor, waar hij ze opzocht. Het was echt woestijn in die zin. Er was zelfs een spreekwoord dat luidde, kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Dat was een vraag waar iedereen het antwoord wel op wist. Nee, er komt helemaal niks goeds vandaan. En dan komt daar die boodschapper van de Heere van de hemel in Nazareth en die zegt tegen dat kind... Want dat is het. Daarom zegt de engel, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Te midden van dat woestijnleven daar. In dat geesteloze Israël. In dat verachte Nazareth. Waar een rechtgaarde Jood zijn voeten niet wilde zetten. Daar. Daar zegt zij, mij geschieden naar uw woord. Daar leunt ze nou helemaal op haar liefste. Op wat hij tegen haar zegt, bij monden van deze engel. Als dat jonge meisje, en dan ga ik even naar een oude vrouw. Want er zitten ook veel ouderen gelukkig nog in Ierseke. Daar is Elisabeth. Die is op de oude dag nog zwanger geraakt. Dat had ze ook nooit kunnen denken. De zwangerschap van Maria was een wonder. En van Elisabeth niet minder. Maar als dat meisje... die zwanger is en door de Heer zelf ertoe aangezet is om naar de nicht Elisabeth te gaan, binnenkomt bij die oude tante, dan zegt zij, en wat zal het leven voor haar ook een woestijn geweest zijn, en ze dacht kinderloos te moeten sterven, en dat was wat, en dan is ze zwanger en dan zegt zij, wat is het dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? En dan is de vrucht in de schoot zo blij dat die vrucht een huppeldansje gaat maken. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefst? Dan rust ze al. Die vrucht in de schoot van Maria, die misschien nog maar een enkele dag oud is. Wat een geloof. En dat is nou alles het werk van de Heer. En daarom is het zo rijk. Daarom is het zo goed. Daarom is het zo vol. Moet je zien, dat is nou oud en jong bij elkaar. 15 jaren. Nou ja, misschien 70, 80 jaar. Ik weet niet wat ze geweest is. En bijna leunend op hun liefste. Eén in de Heere Jezus Christus.
De een zegt, dat is het, dat de moeder mijn zere tot mij komt. En de ander die zegt, mijn ziel verheft Gods Heer en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Leunt ze dan op hem, leunt ze dan op zijn verdiensten. Ze noemt hem zelfs zaligmaker. En de engel had gezegd, ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Nou, dan gaan we eindigen. Want nou komt natuurlijk de vraag, en wij. Hoe zit dat nou met ons? Nou, laten we bij het begin beginnen. Geen stukjes overslaan. Wij liggen van nature allemaal, zo zegt de Bijbel, op de vlakte van het veld. In de woestijn. En er is geen sterveling, zegt de Bijbel, die medelijden met ons heeft. Dus dan moet je voorstellen, je ligt daar. Vertreden je geboortebloed als een geboren kind in de woestijn, ten dode opgeschreven. Er is niemand die zich om je bekommert. En dan komt de Heer. En die spreekt. En die zegt, leeft in uw bloeden, ja, leef. Zo staat het recht, toen ik u voorbij ging, toen zag ik u. En toen sprak hij. En wie dat nou hoort, ook vanmiddag, die leeft. Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Kijk, en dan, ja, dan komt er een opklimmen uit de woestijn. Want dan zie je hoe de situatie er is in de woestijn. Dat een dode men opgeschreven. En dat je inderdaad aangewezen bent op het water van het leven. En dat heeft God in zijn Jezus Christus doen uitbarsten in de wildernis. En niet met mate. Stromen van levend water komen ons uit hem tegemoet, opdat wij ons aan hem zouden laten. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijks licht aanschouwen. Dus zij die in duisternis wandelen en geen licht hebben, wordt hier het licht ontstoken in Christus. Als je het niet ziet, dan zegt de Heilige Geest, zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gezien mogen. En dit is de zalf die wordt aangereikt in de verkondiging. Zo worden die ogen gezalfd. Zo worden we geroepen om op hem te zien. Kijk, als je nou die lijnen nog eens even bekijkt, hoe ging dat nou toch met die bruid toe die in de woestijn was? Nou, je weet hoe Eva is gekomen. De Heere God riep Adam en hij zeide, waar zijt gij? Zo ging het. En bij haar gaf de hoer, de verspieders kwamen tot haar. En zij vroeg of ze bewaard mocht blijven met al de zijnen. Rut, die keuze, uw volk is mijn volk. Maria, mij geschiedde naar uw woord. Daar is nou niks spectaculairs bij. Misschien zou zo'n bekering vandaag de dag als verdacht versleten worden, mogelijkerwijs. Zeg, ja, weet je nou niet meer te vertellen dan dat? Ja, maar zo is het wel gegaan, zegt dan Eva en Rut. en Rachel en Maria. Zo is het toch gegaan. O, de wind blaast waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, je weet niet waar die heen gaat. En je weet ook niet waar hij vandaan komt. Zo nou, is een ieder die uit God geboren is. En dan krijg je het wonderlijke. Dat als de Heer je nou roept in de woestijn. En hij je ondertrouwt, want dat doet hij. Hij maakt je tot zijn bruid. Kijk, het is niet zo dat je eerst nog eens zoals wij dat doen. Een jaar of drie verkeringen hebben en dan maar eens kijken of het aanblijft. Nee. Kijk, God weet waar hij aan begint. Die gaat een relatie aan voor eeuwig met ons. Dus als hij eenmaal onze hand heeft gepakt. Zoals in Psalm 73 zo mooi staat. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dan laat hij me ook nooit meer los. En dus als hij in die woestijn tegen u zegt. Leef in uw bloed. Ja, leef. Dan leeft u ook. Dan leeft u voor eeuwig. Ook al komen daar allerlei stormen op af in ons leven. Dat zal waar zijn. En de dood kan soms zo nabij zijn. En o zo angstig. En o zo donker. En o zo dreigend. Maar nochtans, leef in uw bloeden, ja leef. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Daar is geen twijfel aan. Ook al twijfelen wij er vaak aan. Maar dat is wat anders. Het gaat om wat hij zegt en wat hij doet. En kijk, nou verlangt hij van u en mij dat wij daarop leunen. Op wat hij zegt. En op wat hij doet, mij geschieden naar uw woord. Dat is lieflijk leunen op je liefste. Maar goed, nou ga ik dit nog even zeggen tenslotte. Als God nou die genade verheerlijkt heeft, of verheerlijkt op dit ogenblik in je ziel. Hoe paradoxaal het ook mogen klinken. Dan gaat God het woestijnleven idealiseren. Dat klinkt misschien erg moeilijk, maar ik ga het uitleggen. Je ziet in de Heilige Schrift dat als dat volk eenmaal in Kanaan is, dan gaan ze vol op de afgoden dienen. Zoals ze het nog nooit gedaan hebben. Alsof er geen God bestond. En daar had de Heer toch zo'n verdriet van. Dan had hij dat volk zelf geboren doen worden. Door de Rode Zee heen. Uit de slavernij bevrijd. En dan in de woestijn. Zo wonderlijk geleid. 40 jaar lang. Eten en drinken. Voor misschien wel 500.000 mensen. Dat is niet te bevatten. Nou, dat hebben ze allemaal van de Heer gekregen. Ze werden dagelijks begenadigd. Met manna, hemelsbrood verzadigd. En dan komen ze in Kanaan en dan doen ze alsof God niet meer bestaat. En dan komt God door middel van zijn profeten. En dan idealiseert God dat woestijnleven. Dan denkt hij daar aan terug hoe dat volk daar geheel en al van hem afhankelijk was. En ook riepen naar de hemel als ze water of als ze eten nodig hadden. En hier in dat Kanaan kon ze het allemaal zelf. Dus in die zin wordt dat woestijnleven hier ook voor de kerk, voor de bruid van Christus geïdealiseerd in de betekenis van het afhankelijke leven. Het op de Here aangewezen zijn. En ook het op elkaar aangewezen zijn. Dat. Zo is de kerk gemeente, gemeenschap. Het is een vergadering van gelovigen. Die het allemaal van één en diezelfde Here moeten hebben. Die bediend moeten worden uit de bron Christus zelf. De gemeente dan hebben bruid en bruidegom het goed. De Heere geniet ervan als een kerk zich afhankelijk weet van hem. En de bruid geniet ervan als ze zich afhankelijk weet van haar bruidegom. En dat wordt in dat hooglied ook zo rijk beschreven. Hier als een lieflijk leunen op haar liefste. In de woestijn opkomend. Daaruit. En zo mag de nieuwtestamentische gemeente meer en meer rusten op dat wat Christus heeft gedaan. Want wij weten wat dat steunen op hem en zijn woorden echt inhoudt. Het was oudtestamentisch van ver aan zien en omhelzen dat het zo zou gaan lopen. Heeft niemand kunnen bevroeden. Maar wij weten dat het gebeurd is. Hoe hij zijn bloed heeft gestort op Golgotha's heuveltop. En hij onder is gegaan. Hoe de modderstromen van zonde en ongerechtigheid hem van deze aarde hebben verdaan. Hij is vernietigd geworden, zegt de Filippenzenbrief. Een vloek geworden zijnde voor ons. Opdat wij op zijn zoen- en kruisverdiensten zouden rusten, steunen en leunen, want daar rust God. God heeft genoegen, volkomen genoegen in dat offer gehad. En dan hoeft er dus geen zondaar meer te wanhopen aan Gods genade vanwege dit volmaakte offer. En we hebben vanmorgen gehoord, dan zeggen zelfs de Samaritanen dat ze de zaligmaker van de wereld hebben ontmoet. Dat is die ruimte die ook Christus zelf heeft gegeven als hij zegt tegen zijn discipelen: gaat heen in de hele wereld en verkondigt het evangelie aan alle creaturen. En dan mogen wij hier, als het leven soms zo tot de woestijn kan zijn, want dan kan het zijn. En dat zie je in de Bijbel ook zo vaak terug, nietwaar? Denk eens aan Psalm 84. Dan gaan die pelgrims naar Jeruzalem. En dan moeten ze soms ook door hele moeilijke plaatsen heen. Steekt hen de hete middagzon in het moer bij het dal. In Baca's vallei staat er dan. Dat is het dal van de ellende waarschijnlijk. Wat ze daar precies allemaal ontmoeten weten. Maar het was niet goed en het was niet best. En men zag er altijd weer tegenop. Maar dan staat er: zijt gij hun bron. Dan slaan ze zelf daar een fontein. Zo kun je het ook vertalen. Dan komt het water van boven en van beneden. Ze slaan een fontein en gij stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Kijk, dan zijn we wel in de woestijn. Maar dan is het nogthans dat leunen op die liefde. En dan kan het leven heel zwaar en moeilijk zijn. En daar zijn heel veel mensen, ook in Ierseke, die daar weet van hebben. Maar wat een verschil. Mogen we dat nou met de Heer Jezus ondergaan? Of zonder hem? Dat maakt een verschil. Van dag en nacht. En dat is een verschil, dat weet u. Verschil van dag en nacht. Gemeenten hoeven elkaars moeite vanavond niet of vanmiddag niet uit te stallen. Ieder weet van zichzelf. En ieder laat misschien op zo'n moment ook alles is passeren. Zeg ja, een woestijn. En als je jong bent en pas begint, dan kun je dat niet geloven. Dat hoeft ook niet. Ik ga je ook geen somberheid aanpreken. Dat ligt niet in mijn aard. Integendeel. Helemaal niet zelfs. Maar als je wat langer mag leven, dan heb je al een hele weg achter de rug. En dan is er heel veel gebeurd in je leven. En bij de een meer dan bij de ander. En dan zeg ik ook voor mezelf, Heere, ik weet ook wat woestijn leven is. En dan hoop ik dat er velen in Ierseke mijn naam mogen zeggen. Maar ik weet ook wat het is om op u te leunen. Op u alleen. En dat maakt die weg begaanbaar. En dat maakt die weg meer dan de moeite van het gaan waard. Ik heb wel eens moeten preken over de tekst. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, indien gij in menigerlei verzoeking valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Ga er maar aan staan. Maar ziende op hem, leunend op hem, steunend op mijn liefste, want daar eindigen we dan mee. Ze leunt op haar liefste. Er is dus niemand liever dan hij. Hij is haar liefste, ook dat nog. Hij is niet alleen de liefste. Er is dus niemand die ze liever heeft. En als u hem mag kennen, dan weet u precies wat het is. Dan kun je nog zoveel van je vrouw, van je kinderen, van je kleinkinderen houden. Of van je man. Of van je jongen, of van je meisje. Maar als je hem hebt leren kennen, dan is hij je liefste. En als je het nou samen mag weten, dan ben je helemaal gelukkig. Want dan gun je elkaar die liefde ook zo van harte. Liefste te zijn. Dan vind je het erg als het niet zo is. Dat is ook nog zo. En dan dat niet de liefste alleen, maar mijn liefste. Het is haar liefste. Dus mag hem in het geloven, dat is eigen aan het geloof. Ze mag hem omhelzen. Want dat doe je met een liefst. Ze mag hem kussen. Want dat doe je met een liefst. Zo mag daar die innige gemeenschap zijn tussen bruid en bruidegom. Weet je, het staat ook zo prachtig omschreven. In vers 3. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd. En zijn rechterhand omhelze mij. Prachtig. Daar wordt nou die gemeenschap met die bruidegom beschreven. En waarom is die nou zo lief? Nou, zo lief had God nou de wereld. Zo lief had God nou mij in die wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon, die liefste, want het was zijn liefste en het is zijn liefste, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, prijs gegeven heeft. Waarom dan, Heer, waarom dan? Wel omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, niet verderven, maar het eeuwige leven. Oh, dan zeg het maar. Zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn vriend. Amen. Zingen wij Psalm 84. En daarvan het zesde vers.
Psalm 84, vers 6. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken uw grote naam ootmoedig voor alles wat u hebt geschonken deze dag. U hebt uw voetstappen willen zetten onder ons. En Heere, mogen wij u nu volgen. Achter u aan te komen. Wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen mijn kruis op en volgen mij. O Heere, laat dat de uitkomst zijn van de prediking. Als u nog niet mogen kennen, laat dat dan tot die zaligmakende kennis geraken. Het woord te bewaren en te overleggen in ons hart. En waar wij die innige verbondenheid met u mogen kennen. Doe ons maar des te meer leunen en steunen op de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Heere, wij danken u voor de aandacht, voor de rust. Wij bidden u voor deze gemeente dat velen, ja kon het zijn allen, zouden worden toegebracht tot die scharen die niemand tellen kan. U hebt het behoud van een ieder van ons op het oog. U zweert het bij uw eigen naam geen lust te hebben in de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddelozen zich bekeren en leven. En u bent weer langsgekomen te midden van alle nood en dood waarin wij ons door eigen schuld hebben gebracht. En u sprak: leef, in uw bloeden, ja, leef. We horen het nu weer, Heer. En laat het niet tegen dovemans oren gezegd zijn. Want die oren heeft, die moet horen, wat de Geest tot de gemeente zegt. Wees met ons het verdere van deze dag. Geef alles wat nodig is. Ook voor de werkweek die aanstaande is. Dat wij in de kracht van u onze arbeid mogen doen, Heer. En als we mogen rusten van onze arbeid, mogen wij dat leunend en steunend doen op de Heer Jezus Christus alleen. Want dat is de ware rust. Al het andere brengt alleen maar onrust. Uiteindelijk zijn we weer blij als de vakanties over zijn, als het leven weer zijn normale loop krijgt. En zo werkt dat bij ons. Maar hier, in de gemeenschap met u, daar wordt de rust geschonken. En dat is slechts het begin van die eeuwige rust die aanstaande is, die er overblijft voor het volk van God. Zegen ons in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 95, het tweede vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Het tweede vers van Psalm 95. Gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.